vers bloed voor Ahold en een onverwacht vertrek bij Disney. Dat en meer komt allemaal ter tafel. In het boardroompanel vandaag bestaande uit Inge Brakman, commissaris bij onder andere DSM, Accenture en Funda. En Hugo Remkes, partner en advocaat bij Van Doornen, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University. Mijn zakenpartner is Wendy van Ierschot, investeerder, oprichter van V-People, een HR-bureau gespecialiseerd in snelgroeiende bedrijven. Ik denk, zeg het toch maar een keertje.
Dank je.
Welkom allen. Laten wij het toch nog even hebben over het coronavirus en de impact die dat heeft op grote bedrijven. Gisteren kwam het nieuws dat KLM gaat bezuinigen op tijdelijke krachten met name. Hugo, is dat een voorbode voor meer bedrijven die dit echt zal raken?
Nou ja, ik hoorde in ieder geval dat er nu 100 bedrijven de tijdelijke WW hebben aangevraagd, hè, die regelingen. Ja, daar zullen wel een aantal dingen veranderen. We hoorden natuurlijk net ook dat de koersen verder blijven dalen. Dus als je er wat meer afstand naar kijkt, dan betekent dat ook dat de onderliggende waarden, bijvoorbeeld bij beleggingen en dergelijke, die gaan echt hier wel last van krijgen. En bijvoorbeeld ook in de bevoorrading of hele simpele dingen als wat doe je met je reisbeleid of zijn je thuiswerklicenties op orde, ook daar zul je moeten nadenken.
Ja. Nou heb ik, dat is alweer van een tijdje terug, maar de minister van Buitenlandse Handel horen zeggen, ja, je kunt je voorbereiden, moet je ook zeker doen, maar dit zijn zaken, daar zijn geen mechanismen voor. We moeten het ook een beetje over ons heen laten komen. Geldt ook voor bedrijven. Inge, heeft ze daar gelijk in?
Ja. Nee, kijk, je kunt als bedrijf kun je een aantal dingen wel voorbereiden. Je kunt natuurlijk gaan toch wat paar scenario's met elkaar gaan ontwikkelen. En je moet je, denk ik, voorbereiden om te bedenken wat je met je medewerkers doet, hoe je daarover communiceert, en of je mensen meer thuis laat werken of niet. Nou, dat gebeurt eigenlijk zowel in het land als in de bedrijven. En voor de rest moet je inderdaad afwachten wat het is. En iedereen zegt natuurlijk ook, en vooral niet in de paniekstand schieten. Ja, dat is dus voor elk bedrijf belangrijk. Dus ik denk dat dat het zijn. Maar ja, je kunt wel een paar indicatoren bij gaan houden met elkaar. En ik denk dat dat eigenlijk in de meeste bedrijven wel gebeurt.
Ja, het gebeurt. Denk je, er zijn scenario's die worden uitgewerkt of die worden gevolgd.
Nou, er wordt wel nagedacht over wat moeten wij doen en wat kunnen wij doen ter ondersteuning van onze mensen. Ik hoorde net dat de NS die heeft ook wat zaken ingekocht alvast en heeft bedacht of ze treinen stil moeten gaan zetten of niet. Dus je hoort nu langzamerhand van de bedrijven binnenkomen dat ze aan het bedenken zijn wat ze zouden moeten doen als ze een oproep krijgen om te handelen.
Wendy, wij spraken hier eerder over in deze uitzending. Toen was de conclusie, heel veel ondernemers worden in de weg gezeten door de overheid die draconische maatregelen treft. Terwijl als je het echt nuchter gaat beschouwen, dan gaat het niet eens over een ontzettend bedreigend virus.
Nee, precies. Ja. Dus ik denk dat daar ook het gevaar een beetje in schuilt. Dat je moet inderdaad, net als wat jij zegt, Inge, een plan maken. En juist ook kleine ondernemers. En hoe communiceer ik? En er is een fantastische regeling, die WW-regeling, waarvan je net zei dat er al 100 bedrijven dat aangevraagd hebben. En dat een beetje voorbereiden, dat je weet van, hey, als mijn omzet enorm daalt, dan kan ik dat meteen de volgende dag in gang gaan zetten. Dat lijkt me heel verstandig. En mijn indruk is dat heel veel ondernemers denken, ach jongens, waar hebben we het over? En tegelijkertijd is dat waar, maar ja, we zullen zien dat we best wel hard in zullen grijpen. Of dat we omdat we dat frame hebben van we moeten sluiten en we moeten actie nemen, dat we dat allemaal gaan doen.
Als er nou één internationale omgeving is trouwens, dan is het natuurlijk wel het onderwijs, de universiteit.
Zo is het. Je ziet dat in Italië zijn de meeste universiteiten inmiddels ook gesloten. Dus ik moet je voorstellen
dat is eigenlijk idioot voor zo weinig mensen die ziek zijn, hè?
Ja, maar ja, kennelijk is toch het besmettingsgevaar, wil men daarmee tegengaan. Maar je moet, denk ik, in de Nederlandse context, we zullen het wel zien, maar universiteiten zijn in ieder geval open instellingen. In Tilburg hebben we meer dan 100 nationaliteiten. Dus daar moeten we echt wel over nadenken. Maar houd ook dichter bij huis. Ik bedoel, niet iedereen is op de universiteit, maar iedereen heeft bijvoorbeeld kinderen op lagere middelbaar onderwijs. En als die scholen dichtgaan, wie gaat ze opvangen? Dus ook daar moet je, denk ik, over nadenken als werkgever. Hoe ga je dat faciliteren?
Maar wat hebben jullie dan nu bedacht? Althans, ik neem aan dat je daar toch enigszins van op de hoogte bent voor de Tilburg University.
Ja, we hebben een plan, vanzelfsprekend, hoe we dat willen gaan aanpakken. Tot nu toe houden we gewoon de communicatie van het RIVM goed in de gaten. En zullen we overleggen om de universiteit te sluiten. En dan echt waarschijnlijk ook voor een periode van 2 of 3 weken, want dat is de incubatietijd. Dat is natuurlijk toch wel erg lang. En dan gaan de studenten op een gegeven moment om zich heen kijken wat doen we met tentamens en dergelijke.
Nee, ik heb nog steeds geen plan gehoord. Ik ben er gewoon benieuwd naar. Ja, de richtlijnen van het RIVM, die moeten we allemaal volgen. Goed je handen wassen. Hier staat nu ook een busje dat ervoor
zorgt. Wij hebben ook wel een plannetje gemaakt en ook online gezet. Dus ik denk dat er meerdere bedrijven zijn die hun plannetjes ook online zetten. Dus er is best wel veel te vinden, denk ik, inmiddels.
Ja, maar om echt een campus te sluiten, dat is natuurlijk wel een hele ingrijpende operatie. Er is tegenwoordig gelukkig veel online en van andere plekken te doen. Maar het reguliere onderwijs, gewoon het contactonderwijs, ja, als dat moet stoppen, ja, daar zullen we goed in overleg met de andere universiteiten en de VSNU over in gesprek blijven hoe we dat gaan doen. Ja.
In grotere lijnen kun je natuurlijk nu zeggen dat de wereld geglobaliseerd is. Hè, en dat je dat ook merkt, dat als er ergens in China iets gebeurt, dat overal invloed heeft. Is dit, Inge, ook een moment waarop bedrijven meer dan voorheen gaan nadenken over afhankelijkheid van China, over het verplaatsen van productie, over het anders inrichten van de keten?
Daar hoor ik nog niet zoveel van. Dat zit niet in dit soort verschillen. Ik denk wel dat je voortdurend ziet dat die ketens opnieuw worden ingericht. Want eerst gaat het over goedkope arbeidskrachten. Nu gaat het weer over dat je wil zitten waar de kennis zit. Dus je zoekt eigenlijk de landen globaal daar waar je het meeste kunt halen voor je toegevoegde waarde van je fabrieken of van je bedrijf. Ik denk niet dat het zit over de risico's nog van SARS of van corona of van andere virussen. Als dat, ik denk dat vooral het feit dat we niet weten wat voor soort griepvirus het is. Want het maakt waarschijnlijk niet meer slachtoffers dan een gewone griep. Maar de paniek zit hem erin dat we het niet doorhebben wat erachter zit. Als het heel vaak voorkomt, gaan bedrijven er ook op reageren. Nu hoor ik daarover nog niks.
Ik vraag het ook omdat ik met de directeur van Evo Venedex, dat is de ondernemersvereniging voor bedrijven in de transport en logistiek, hierover heb gesproken. En die zeggen, nu gaat zich wreken dat China een low-trust society is. Dat je dus eigenlijk niet weet hoe het ervoor staat met het indammen van dat virus, dat je cijfers moet wantrouwen. En dat gevoegd bij het feit dat er sowieso al anders wordt gekeken naar China, zou kunnen betekenen dat er wel degelijk dingen op grotere schaal anders georganiseerd gaan worden.
Ik vrees dat je uiteindelijk over een paar maanden, als dit weer voorbij is, dan ga je gewoon weer naar de laagste prijs. Dus het prijsmechanisme is nog zo sterk in de economie, dat het moet echt de prijzen gaan beïnvloeden, willen mensen erop gaan reageren.
Ja, je zegt wel een terecht punt, het vertrouwen. Het vertrouwen in de economie is key, denk ik. En dit is natuurlijk koren op de molen van de complottheorieën en de speculatie. Dus voordat zo'n echt vertrouwen dan weer is hersteld, dat duurt wel even. En als China nu inderdaad lange tijd niet meer een toeleverancier kan zijn, dan zullen er vanzelf wel methoden worden gevonden om het ergens anders te halen. Ik hoorde bij Babans Verwerven een mooi voorbeeld over knoflooken bijvoorbeeld.
Ja, 80%. Ja.
Nou, ik kan me voorstellen dat elders in de wereld ook goede knoflook te vinden is. Dus dat bereikt ons uiteindelijk toch wel weer.
Ja. Sowieso, hè, wat moet je vertrouwen? Wat is de achterliggende verklaring achter bepaalde gebeurtenissen? Coolblue, ik begreep dat jij dat ook een beetje hebt gevolgd, maar daar gingen de prijzen plotseling heel erg omhoog. Links naar partners die doorverwezen naar Coolblue, die werkte niet meer. Er kwam geen officiële reactie, die liet lang op zich wachten. En wat blijkt nu? Ze zeggen nu, de productie in China was erg laag, waardoor Coolblue de verkopen wil temperen. En dat effect dat gaan we bereiken door prijzen aan te passen en tijdelijk geen marketing meer te doen. Nu zijn er mensen die zeggen, ja, Coolblue wil uiteindelijk misschien wel een slaatje slaan uit dat coronavirus. Of omdat er zo laat werd gereageerd, speelt hier dan iets anders? Worden ze misschien overgenomen door Amazon? Dan krijgt u toch in één keer een heel andere dynamiek.
Ja, het mooie is dus dat je dan inderdaad die complottheorieën weer krijgt. En iedereen ziet daar dan een signaal in dat er een andere dynamiek is. Ik denk wel dat het goed is dat ze hebben besloten om daar toelichting op te geven. Hier stil over blijven, terwijl mensen zien, althans deskundigen, dat er in de website veranderingen zijn en dat de toeleveranciers anders reageren.
Maar is dit een goed moment om producten echt fors duurder te maken? Met ook deze verklaring? Anders dan is het zo meteen uitverkocht bijvoorbeeld?
Nee, maar ik denk wel dat het verstandig is voor echte bedrijven als Coolblue om goed te kijken, wat doe je met je distributie en hoe is je bevoorrading? En kun je nu al voorspellen dat als KLM niet kan vliegen naar China, dan zal dat wel effect hebben uiteindelijk ook op de toeleveranciers vanuit China hier naartoe.
Ja, dus het zou kunnen dat ze denken, we gaan de komende week iets minder verkopen, maar zodra kunnen we dan 40% meer marge maken op de producten die we dan wel kunnen
verkopen.
Dat is de verdachte die erachter zit.
Ja.
Het is niet goed voor hun naam, vrees ik. Ik denk dat Nederlanders er niet helemaal op zitten te wachten. Als je merkt dat opeens zo omhoog gaat. Dus ik weet niet of het imago daar geen deuk van oplost.
Het voelt niet als de klant is koning.
Te gast is het Boardroom Panel, Inge Brakman, Hugo Reumkes en mijn zakenpartner Wendy van Ierschot. En we gaan het hebben, niet zozeer over Disney, maar wel over een vertrokken CEO. Het gaat over meneer Iger, die heeft er 15 jaar op zitten als CEO. Op de piek, wordt nu gezegd, vertrekt hij. En meer in het algemeen, hoe bepaal je wat de piek van een CEO is, Inge? Heb jij daar een
nee.
model voor?
Nou, we hebben twee voorbeelden in eigen land. Hè. We hebben net Feike Siebersma, die gestopt is. En Jean-François van Boxmeer bij Heineken. Siebersma bij DSM. Op een piek gestopt allebei. Echt laten fantastische cijfers achter bij de bedrijven. Die zijn overigens behoorlijk wat jonger nog. Zeker 10 jaar jonger dan deze meneer van Disney. Die is al 69. En heeft het 15 jaar gedaan. 15 jaar. Het is hard werken hoor. Als CEO van beursgenoteerde onderneming. Zeker
lang sowieso, 15 jaar. Hè?
Is lang. Voor Nederland wordt er al gezegd, maar dat doen ook vooral de kranten, die doen eraan mee. Hè. Na 10 jaar moet er nog eens eventjes gekeken worden of iemand nog 10 jaar is ongeveer wel een beetje het maximum wat er gezegd wordt. En dan gaat iedereen vragen van hoe lang blijf je het nog doen.
Ben je die vraag niet terecht?
Nou, het is, ik denk dat je na 7 of 8 jaar, dan heb je het wel twee goede cycli, echt behoorlijke cycli meegemaakt. En dan heb je een keer een conjunctuurcrisis gehad, weet je. Dus dan zit het in het bloed. En dan gaan er vaak wel gekeken worden van zijn dit de mensen die nog een nieuwe stap kunnen maken, zichzelf en het bedrijf opnieuw kunnen uitvinden of niet. Je moet, het hangt ook vanaf hoe de persoon zelf daar natuurlijk in zit. En Feike die heeft over 12 jaar gezeten, die zou echt nog makkelijk een paar jaar door kunnen gaan.
Vind je het goed dat mensen op hun top stoppen?
Ja, kan ik me heel goed voorstellen.
Als je moet je wel weten waar die ligt, hè?
Ja,
dat is natuurlijk altijd het probleem. Ja.
En hoeveel. Ik denk ook dat voor sommige CEO's denkt van, nou weet je, dit is nog mijn piek en ik zit hier op. Dus ik ga liever op een prettige manier weg, via de rode loper, dan dat ik nu een nieuwe dip moet overkomen. Want dan moet je er ook wel weer langer zitten. Dus het is dan weer een meerjarige investering om het weer omhoog te helpen. Ja, zo is het nu eenmaal. Dus ik kan me dat na 15 jaar, alle credits, kan ik me alles bij voorstellen.
Nou, ik vraag het ook omdat Van Boxmeer, van Heineken, die zei in het FD, dat vond ik een mooie uitspraak, daarom heb ik hem onthouden, omdat de termijn ook nog 10 maanden doorliep. En hij zei in het FD, je weet wel dat je statistisch over je beste tijd heen bent. Een jaar langer maakt dan ook niet zoveel meer uit. Dus ja, dan is het kennelijk toch wel een inzicht van, nou, het wordt wel tijd. Misschien nou ja, dus, voer ik niet zoveel meer toe.
Wat me opvalt is hier dat in de berichtgeving wordt in ieder geval gezegd dat het erg onverwacht allemaal was.
Bij Disney is dat het geval, ja.
Ja, het valt me op dat dan bij zo'n enorm bedrijf het geval zou zijn. Ik kan me het bijna niet voorstellen. En ook dat er dan iemand alweer naar voren wordt geschoven. Als je dat vanuit de boardroom zou bekijken, dan moet het toch een raad van commissarissen zijn, of het equivalent ervan in Amerika, die toch een goede dialoog heeft en de rol als werkgever op een goede manier heeft vervuld. Ik zie wel, dat is ook in de Nederlandse context wel eens zo, dat iemand die er heel lang zit altijd zich wel zorgen maakt dat er een bananenschil kan liggen waar je over uitgeleid op het laatste moment, en dat je hele bestuursperiode in die context wordt bezien.
Ja, alles is snel vergeten als je een keer een blunder begaat.
Je bent zo goed als je laatste performance. Dat is denk ik wel het geval. Ja. En dat zal hier misschien ook hebben meegespeeld.
En als er dan iemand vertrekt, is het dan belangrijk om meteen een opvolger te hebben klaarstaan? We hebben het 2 weken geleden, meen ik, in dit panel ook gehad over het vertrek van de CEO van BAM. In goed overleg stond in het persbericht, maar hij had in het FD eind vorig jaar gezegd dat hij graag nog wel een termijn door wilde. Hij heeft een ontslagvergoeding meegekregen. Roept allemaal vragen op wat is daar dan gebeurd. Want 2 maanden had hij volgens mij nog voor de boeg om zijn termijn af te ronden. Dus waarom dit dan allemaal? En dan ook nog werd er gezegd, geen opvolger. Dat komt toch een beetje over. Alsof het inderdaad een totale verrassing is. Hoe belangrijk is het dat die opvolger al klaar staat?
Voor de beurs is het over het algemeen heel fijn om te weten dat er gelijk een opvolger is. Dus voor een kalme overdracht, en dat wil je het liefst eigenlijk. Beurs wil natuurlijk niet te veel verrassingen hebben. Die wil een beetje ergens op kunnen anticiperen. Werkt het beste. Maar het moet natuurlijk in groot vertrouwen gebeuren. Want als al bekend is dat er een terugtreeddatum is, dan moet het gelijk aan de beurs bekendgemaakt worden. Dus dan zit je als CEO, dan moet je zeggen, ik denk er misschien over na om misschien te gaan vertrekken. Want op het moment dat je uitgesproken hebt, hardop in de bestuurskamer, dat je vertrekt, moet je naar buiten. Daar zit dan een hele vertrouwelijke periode waar maar een hele kleine kring mensen weet van hebben voor die opvolging. Dus dan moet je opvolging haast ook wel van binnenuit komen. Die moet je dan klaar hebben staan. Maar eigenlijk is dat ook wel de taak van de CEO natuurlijk, dat hij daarnaar kijkt en dat hij die al meeneemt, al mee opleidt. Op het moment dat je naar buiten wil gaan, als je echt iemand van buiten wil hebben, ja, dan heb je kans dat je toch naar buiten moet om te zeggen dat iemand vertrekt en dan ben je een paar maanden.
Dan is het even niet anders. Ja. Nee.
Ja, het is ook iets voor het leiderschap. Hè. Op het moment dat je aankondigt dat je gaat, ben je ook echt weg. Hè. Je gezag is dan gedaan. Maar als jouw vraag zou zijn, ja, moet je iemand direct in de coulissen hebben, of wil je niet van tevoren nog eens een keer nadenken over waar staan we in de strategie, hoe moet het profiel zijn, dat soort zaken. Dat doe je natuurlijk liever rustig in de boardroom in plaats van via de media, zoals het dit lijkt te zijn. Maar nogmaals, ik denk dat dat meer media is dan dat het echt zo is.
Het media, zeker. Allemaal ja. Media. Ja.
Sowieso voor iedere key positie moet je natuurlijk toch wel een beetje idee hebben wat je daarmee doet als iemand wegvalt, toch? Zeker op dat soort posities ook.
Ik wil even een uitstapje maken naar de polder, want daar is ook iemand bezig te vertrekken. Hij zit er nog, Hans de Boer, en hij heeft een opvolger, Ingrid Thijssen. Nou, nog even los van of iedereen daarmee kan leven of niet. Maar de analyse was, nou, Hans de Boer hebben we gehad. Nu moet er iemand komen die heel anders te werk gaat. Iemand met een ander profiel, iemand met andere competenties. Iemand die het vertrouwen gaat herstellen. Is dat een reflex? Nou, je hebt de één gehad, dan gaan we nu een totaal andere kant op.
Ja, het is een reflex waar je als bestuurder over het algemeen heel goed tegen moet wapenen. Want je hebt dan soms de neiging om datgene wat je gemist hebt bij de één te gaan overcompenseren in het profiel voor de volgende. Daar moet je heel erg voorzichtig mee zijn, want voor je het weet maak je een enorme teneur. Aan de andere kant, dat VNO en CW nu in Getijzen krijgt, dat is fantastisch. Dus misschien is het allemaal heel anders, maar ik vind het echt een signaal dat er op een andere manier gewerkt gaat worden, dat je en de vergroening in Nederland een schwung kunt geven, arbeidsverhoudingen, weet ik het. Dus ik ben er heel blij mee.
Dus hier pakt het goed uit, maar
dat gaan we zien, maar ik vind het fantastisch.
Maar de gedachte van, oh, we hebben A gehad, het moet nu B worden.
Heel voorzichtig mee zijn.
Ja, wat is daar het risico? Oh, je hebt het meegemaakt.
Ja, tuurlijk, want ik heb verschillende keren ben ik bezig geweest met benoemingen. En wat je dan soms gaat doen, is dat je te veel nadruk gaat leggen op de kant die een ander niet heeft gehad. Maar soms vergeet je dan de goede kant die wel had. Het zijn altijd, je moet veel meer in teams gaan werken in de toekomst. Maatschappijen zijn complexer, organisaties zijn complexer. Dus je moet vooral heel erg goed kijken naar de samenstelling van je team. En dan, als je de eerste persoon is heel toonaangevend in een bedrijf, die heeft hele goede kanten en die heeft ook een aantal flipsides. En die moet je met elkaar kunnen wegen en kunnen kijken of je ze kunt compenseren. Maar als je het roer volledig omgooit, dan betekent dat ook heel veel aanpassingsvermogen voor de hele organisatie.
Je kunt dat bij DSM er ook gewoon twee benoemen.
Ja.
Dat kan ook.
Kan ook, ja.
Herken jij het, dat er dan radicaal van koers veranderd wordt?
Ja, en ik herken het vooral ook dat de casting heel belangrijk is. Hè. Hoe ga je dat team samensmeden? En dat het profiel van zeker iemand die als CEO aantreedt, dat is natuurlijk enorm belangrijk. Maar de interne dialoog is denk ik wezenlijk. En nou, hier is inderdaad bij VNO-NCW duidelijk voor een koersverandering gekozen met een persoon erbij die dat doet. Maar ik zou heel graag willen pleiten voor eerst daarover nadenken en dan de persoon erbij zoeken. Dat kan natuurlijk naar buiten toe in één vloeiende beweging zijn geweest, maar dat proces duurt over het algemeen toch nog wel een tijdje. Ook gedurende de zittingsperiode moet je denk ik al van tevoren gaan nadenken, oké, dit zijn de goede dingen, hier zouden we graag verandering willen zien, en dan komt er uiteindelijk wel een persoon bij, maar het zou verkeerd zijn om vanuit een persoon ergens naartoe te redeneren.
Ja, ik vind wat je zegt al zo bijna vanzelfsprekend klinken, dat het me zou verbazen als het toch heel vaak anders loopt. Maar dat is dus zo.
Nou, kom een keer kijken in de boardroom.
Ik laat me heel graag uitnodigen.
Wat je denk ik onderschat, misschien, weet ik
nee,
niet.
Je mag het maar zeggen, hoor.
Is dat de politiek, hè? Ook van het gunnen. Mensen hebben heel hard al gewerkt. Het is toch eigenlijk vervelend om die te passeren. Dus dat soort dingen spelen mee naast wat we nu bespreken over wat inhoudelijk natuurlijk van belang is.
Je maar ik denk dat Hans de Boer zich best wel heeft gekwalificeerd. Ook door zijn ervaringen in de polder. Hij was al voorzitter van MKB Nederland. Hij kende de weg in Den Haag. Dat vond men toen allemaal heel belangrijk.
Ja, precies.
Ja, maar ik weet niet precies of dit of het alleen maar een reactie is op Hans de Boer. Ik denk dat dat ze wel degelijk, want ze zijn er heel lang mee bezig geweest, gedacht hebben, wat is er voor de toekomst nodig? En dat is eigenlijk de betere weg. Wat vind je voor de komende 5 jaar? Hans de Boer was misschien prima voor de afgelopen 6 jaar, maar voor de komende 5 jaar, 6, 7 jaar, willen wij dit soort leiderschap hebben en hebben we dit nodig? En dan kan het heel anders zijn. Het moet passen bij je strategie. Dus je moet eigenlijk heel goed, heel vaak is het een moment om weer eventjes opnieuw te kijken of je strategie fris genoeg is. Dat moet je dan eerst doen en dan ga je de persoon zoeken.
Ik wil met jullie afsluiten met internationale commissarissen. Aholt heeft er een nieuwe, Helen Weir. Dijk van een CV, Oxford, Stanford, ervaring als CFO, Unilever, McKinsey, Lloyds. Ze woont in het Verenigd Koninkrijk, niet heel ver weg. Maar ik kwam ook een introductie tegen in Management Scope van de Raad van Commissarissen van Philips. Ik weet niet of jullie het ook gelezen hebben. 8 commissarissen, 6 nationaliteiten, 14 tijdzones. En dan de vraag, hoe functioneert de Internationale Raad van Commissarissen van Philips? Snappen jullie dat die vraag gesteld wordt?
Zeker.
Ja, absoluut. Ja, de beschikbaarheid van mensen is wezenlijk. Hè. We hebben de maximering van het aantal commissariaten is ooit doorgevoerd. Ook om de tijdsbelasting in kaart te brengen. En te zeggen van nou, iedereen die voor zo'n belangrijke functie wordt gevraagd, moet ook daadwerkelijk beschikbaar zijn. Nou zijn er allerlei middelen om met elkaar te communiceren, ook als je niet kunt vliegen en reizen en in een andere tijdzone zit. Maar met name in de gevallen waar de crisis opkomt, of dat er echt even alle hens in dek is, dan is het toch wel heel fijn als je mensen gewoon dicht bij elkaar kunt hebben en in elkaars ogen kunt kijken. En ik ben altijd benieuwd hoe dat dan gaat als het er echt op aankomt.
Ja, Jeroen van der Veer zei overigens over die Raad van Commissarissen, en hij heeft al wat ervaring. Ik leid de vergadering altijd op dezelfde manier. Of mensen nou in de zaal zitten of inbellen. I'm a one-trick pony. Moet je anders leiding geven op het moment dat er ook internationale commissarissen zijn die misschien wel helemaal niet in de zaal zitten of een andere manier van besturen zijn gewend?
Ja, ik denk het wel. Ik ben er nooit dol op, inbellen. Eigenlijk zeg ik meestal nee, als ik me kan permitteren, als mensen vragen of ze kunnen inbellen. Want je hebt een inhoudelijke bijdrage, maar je hebt ook een soort fysieke bijdrage en een non-verbale bijdrage. En die is vaak net zo belangrijk om met elkaar te begrijpen waar je het over hebt. En om met elkaar bepaalde dingen door te nemen. Dus zeker voor crisissen moet je gewoon bij elkaar kunnen zitten. Dat kun je niet allemaal op afstand doen. Dan wordt het allemaal heel rationeel. En rationeel kunnen we allemaal wel. En dat is vaak heel goed ook wel vertegenwoordigd in de raad van bestuur waar je toezicht op houdt. Maar het beheersen van alle emotionele processen eromheen, daar ben je ook voor. En dat gaat moeilijker op afstand.
Toch wonderlijk, want we hadden het net met Ben van den Burg over het bedrijf dat het goed doet vanwege het coronavirus. En dat is natuurlijk het bedrijf dat er dan weer voor zorgt dat iedereen toch op afstand met elkaar kan communiceren.
En ik merk ook aan mezelf dat ik er iets genuanceerder, denk ik, in zit. Want ik ben heel erg gewend om heel veel over Zoom en calls te doen. En ik merk wel dat hoe meer je dat doet, hoe meer je toch ook dat gevoel van, je leidt dan toch de vergadering iets anders. Je vraagt mensen meer expliciet van hoe. Je laat iedereen even aan de beurt komen, terwijl je in een gewone vergadering misschien niet iedereen afgaat om even iets te laten zeggen, omdat je het dan wel aan elkaar ziet, tussen aanhalingstekens. Dus ik vraag me ook af of dat niet ook iets is wat we met nieuwe skills, naast dat je wel elkaar natuurlijk regelmatig moet zien om de band te kunnen versterken. Maar ik weet niet of het altijd noodzakelijk is, zeker niet in een crisis. Kan je, als je gewoon een goede band met elkaar, denk ik dat je best wel ver kan komen eigenlijk met Zoom. Maar
ik vind zelf ook altijd wel fijner als mensen gewoon hier in de studio staan. Tuurlijk. Dan wanneer ze bijvoorbeeld in de studio in Den Haag zijn of een krakkemikkige verbinding hebben met onze Lucie-app. Dus voor mij persoonlijk, ik zie de meerwaarde wel.
Ja, nee, natuurlijk. Ik denk dat het iedereen's voorkeur is. Maar de vraag is of het gesprek echt beter wordt, of de uitkomst per definitie slechter als je elkaar niet ziet. En dat is, denk ik, dat zou je kunnen betwijfelen. Wel als je nooit elkaar ziet. Hè? Maar
volgende keer dat jij hier dan zakenpartner zou zijn, blijf je gewoon in Haarlem. Kijk hoe leuk het wordt.
Ja, veel minder leuk, dat is zeker.
Dat denk ik wel. Dank voor nu. Wendy van Ierschot, Inge Brakman was hier ook commissaris bij onder andere DSM, Accenture en Funda. En Hugo Reumkes, partner en advocaat bij Van Doornen, ook voorzitter van de Raad van Toezicht bij de Tilburg University, die voorlopig dus niet dicht gaat.
Voorlopig niet.
Oké, nou, ik zie toch een opening. Morgen dan is Paul Bron hier, dat is de CEO van ATS Global. Dankzij de software van dat bedrijf, de software die zij ontwikkelen, rollen onder andere Tesla soepel van de fabrieksband. En zorgt er ook voor dat Johnson & Johnson toe kan zien op de medicijnen die gemaakt worden. Morgen meer daarover in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier daarmee, tot morgen.